Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe nu verder? Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben uit de Bijbel, hoe dat bij u is overgekomen. Ik probeer dat altijd wel een beetje na te gaan. Ik vermoed dat het eigenlijk maar heel weinig herinneringen bij u oproept. Al klinken dan natuurlijk heel bekende namen. Rebecca, Jacob, Rachel, Benjamin, Esau, Isaac. Wat we hebben gelezen, het is eigenlijk niet eens een echt verhaal. Eén duidelijke lijn. Nee, het is meer een beetje van dit en een beetje van dat. Er zit eigenlijk weinig vaart, weinig spanning in het geheel. Dat was wel anders op het moment toen Jacob daar bij het bed van zijn vader Isaac stond, klaar om met bedrog de zegen af te troggelen. Zou het lukken? Zou die zijn broer Esau echt voor zijn? Zou zijn vader het niet op het allerlaatste moment toch gaan ontdekken? Hoe anders is dat hier? De een na de ander overlijdt en wordt begraven. De oude Deborah, een voedster van Rebecca, zo wordt verteld. De jonge Rachel en de hoogbejaarde Isaac. De rouwkaarten worden geschreven, de begrafenissen voorbereid. Op een of andere manier is er iets van een sfeer van onrust, van ongedurigheid. Het voelt onheimisch, niet thuis, niet echt thuis. Tot 3 keer toe wordt in dit hoofdstuk gezegd, en ze braken op, en ze braken op. Zij, Jacob, zijn kinderen, heel zijn gevolg, ze braken op. Ze zwerven, ze trekken. Het is overal nergens thuis, zo lijkt het. En telkens weer markeren ze hun weg met stenen. Stenen langs de weg. De ene steen naar de ander wordt opgericht. Gedenkstenen. Nog is het beloofde land niet echt gevonden. Hoe nu verder? Als iemand met wie je een leven lang bent opgetrokken er niet meer is, bijvoorbeeld. Het ging zo goed, samen, over de bergen heen, dwars door soms ook diepe dalen. Elkaars aanwezigheid voelen, het onderlinge gesprek, het genieten van elkaars hebbelijkheden, maar ook net zo goed het verdragen van elkaars onhebbelijkheden. En ineens is dan het stuur weg, is dan de richting eruit. Het enige wat we nog hebben, dat zijn die stenen. Die zichtbare en onzichtbare stenen in het landschap. Zichtbaar, de plek van de eerste ontmoeting. Of de eerste herinnering. Een foto, treffend genomen, stralend. Het ouderlijk huis. Een trouwbijbel. Speelgoed van vroeger. Buitenstaanders zal het niet veel zeggen. Voor hen is het niet anders dan die vele andere spullen die je op een rommelmarkt tegen kunt komen. Maar voor jou, voor u, en naast die zichtbare stenen ook onzichtbare stenen, nog veel meer. herinneringen, gedachten, gevoelens die niemand anders kent, behalve u, behalve jij. Hoe nu verder? Gaat het wel verder? De eerste indruk is vanmorgen, nee, het gaat niet verder, het gaat terug. God zegt tegen Jacob, keer terug naar Bethel. Keer terug naar de plaats waar ik jou mijn gezicht heb laten zien, waar ik jou in mijn hart heb laten kijken, toen je op de vlucht was voor je broer Esau. En als vanzelf komen dan de herinneringen boven. Zo gaat dat als je na langere tijd ergens terugkeert. En dat blijft gaan. Ooit heb ik zelf ook een aantal jaren in Alphen gewoond en dan woon ik hier inmiddels alweer bijna 7 jaar. En nog altijd komen er soms ineens, als ik dan in dat oude gedeelte van Alphen ben, nog herinneringen, nog bijna onbekende herinneringen aan vroeger naar boven. Zo gaat dat. Wat wij soms bijna zijn vergeten, wat misschien wel is weggestopt, de angstige momenten, alles kan weer naar boven komen. Het bedrog van zijn vader, de ruzie met zijn broer, die zegen die ontstolen had, de schrik, de haastige vlucht, de eenzame tocht daar door de woestijn, daar onder de brandende zon, dwars door de woestijn. Jacob moet alles onder ogen zien. Hij moet alles opnieuw onder ogen zien. En hij beseft eens te meer wat daar in Bethel gebeurd is. De droom van die ladder tot in de hemel, met engelen die op en af gingen. En Jacob beseft hoe belangrijk die droom voor hem is geweest toen. Hij beseft welke belofte hij heeft gedaan. Het was hem bijna ontschoten, hij was het bijna vergeten. Maar ineens, het staat hem weer helder voor ogen. Als God mij terzijde staat, zo had hij gezworen. Als God mij terzijde staat, als ik veilig terugkom, dan zal de Heer mijn God zijn. Dan zal Hij mijn God zijn. En hij heeft toen zelfs een steen opgericht. Een steen langs de weg en ineens ziet hij het weer. Alleen de gedachte is genoeg. Maar hij, de mensen om hem heen, ze hebben koffers vol afgodsbeeldjes bij zich. De Heer zijn God, die oude belofte, het zal wel, er is niks van terechtgekomen. Helemaal niks. Overal hebben ze hulp en steun gezocht, waar het maar kon, maar niet bij God. Het goede, het positieve, Gods nabijheid, de zegen die hij heeft ontvangen op zijn weg, het is zo makkelijk vergeten, zo snel vergeten. En Jacob draagt daarom al de mensen om hem heen op om die beeldjes in te leveren, om hun oorringen, blijkbaar ook religieus, te duiden. Misschien wel met een bepaalde inscripties of hoe dan ook. Hij beveelt het allemaal af te geven. Hij begraaft het onder de terebint van Sichem. Weg ermee. Dan pas kan hij terug naar Bethel. Een commentator schreef bij dit verhaal: Jacob gaat weer naar de kerk. Hij moet opnieuw leren dat niet hij zelf het huis zal bouwen, maar dat God het huis zal bouwen. Daarom ook moeten de mensen zich reinigen, zich schoonmaken, zich klaarmaken voor die hernieuwde ontmoeting met God. Daarom ook moeten al die afgodsbeeldjes weg. Jacob keert terug. Inderdaad, maar hij keert terug om verder te kunnen gaan. En hij bouwt daar een altaar in Bethel, een teken van de toewijding aan God. En ook daar alweer, hij richt een steen op, nog een steen, net als toen. En dan bevestigt God de naam, de nieuwe naam die hij onderweg gekregen heeft. Ik noem je niet Jacob, wat zoveel betekent als hielenlikker, hielenlichter. Ik noem je niet meer Jacob, maar Israël. Ik noem je, want dat betekent Israël, strijder van God, strijder voor God. Opnieuw herinneringen. Opnieuw teruggaan om verder te kunnen gaan. Want die naam, Israël, die heeft Jacob gekregen op de terugweg bij de strijd aan de Jabok. En ook dan komt daar ineens iets van Jacobs verleden naar boven. Dat verblijf bij zijn oom Laban. De bedrieger bedrogen in het huwelijk met Lea. En daarna het trouwen met de geliefde Rachel. De terugkeer uit het noorden, de verzoening met Esau. Dankzij en ondanks die weg. Dankzij en ondanks die weg mag Jacob de zegen van Abraham verder dragen. Wees vruchtbaar, zegt God. Ik geef je dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb. Je hebt een volk, je hebt een toekomst. Een mooi slot. Eind goed, al goed. Is het leed dan nu geleden? Zie je een poort wijd openstaan? Nee. Het leven is niet af. Nog niet, nog lang niet. Nog steeds vallen en opstaan. Nog steeds vreugde en verdriet. Jacob zal opnieuw opbreken, opnieuw die onrust. Hij zal verder trekken. En onderweg, zo horen we dan, moet Rachel bevallen. Vele jaren lang had Rachel de bitterheid van de kinderloosheid moeten ervaren. En na jaren wachten en het na jaren verdragen van haar alverterende jaloezie voor Lea, die zoveel makkelijker kinderen kreeg dan zij, wordt dan toch eindelijk de eerste geboren, Jozef. De Heer voegde toe. Dat betekent zijn naam. En er wordt een tweede kind toegevoegd. Maar het wordt haar dood. Ze sterft in het kraambed. En Rachel wordt begraven langs de weg. En weer in zijn verdriet richt Jacob een steen op. Net als alle andere stenen langs de weg. Onbetekenend misschien. Maar voor Jacob een stille getuige. Van een moment in zijn leven. Het houdt niet op. Nee, het gaat verder. Tot hij zelfs samen met zijn broer Esau, samen met zijn broer, zijn oude vader Isaac begraven mag. Hoe nu verder? Wat helpt de Bijbel ons vandaag verder? Ik moet eerlijk zeggen, er is vandaag niet een heel scherpe boodschap. Er is vandaag niet een heel duidelijk doel. Nee, het heeft eigenlijk iets van dat gewone leven wat wij leven, van dag tot dag, waarin wij inderdaad heel vaak het gevoel hebben, ja, waar doen we het eigenlijk voor? Waar leidt dit eigenlijk toe? Wat is hiervan de bedoeling? Zoeken, zoeken. Toch een paar kleine, misschien dunne lijnen, maar het zijn in ieder geval lijnen. In de eerste plaats, Jacob moet terug om te ontdekken waar het om begonnen was. Hij moet terug om verder te kunnen gaan. En wat ontdekt hij in de eerste plaats als hij teruggaat? Nou, dat is wat God hem heeft gezegd, de wijze waarop God hem zijn levensweg bevestigd heeft. Zijn nieuwe naam, zijn zegen. En vervolgens moet Jacob ontdekken wat hij zelf daarop heeft ingezet. Wat hij beloofd heeft. Wat hij zelfs gezworen heeft. Aan God, aan trouw, aan toewijding. Zo kunnen wij ook teruggaan vandaag. Letterlijk en figuurlijk. Terug naar bepaalde stenen langs onze levensweg. We kunnen ons afvragen, hoe is God met ons, met hem, met haar begonnen? Ooit in de doop heeft God geroepen, jij bent van mij. Hoe is God vervolgens met ons, met hem, met haar onderweg geweest? En wij? Wat hebben wij op die weg, wat hebben wij onderweg mogen ontvangen? Wat hebben we er met elkaar, met vader, met moeder, met broer, met zus, met ons kind? Wat hebben wij er in dat brede, dat grootse kader van geprobeerd te maken? Zo, met die gedachten, kunnen we wellicht een stappen verder. Bedenkend dat wat God eens beloofd heeft, bedenkend dat wat wij daar naast en tegenover hebben gezet. Ontdekken welke kracht ons God gegeven heeft op onze levensweg, mede in en door die ander die wij vandaag hier gedenken. Maar ook dat hij niet loslaat. En dan zijn er vandaag, in die lezing van vandaag, een aantal opmerkelijke dingen. Van die hele kleine momenten die soms kunnen helpen. Het eerste wat ik wil noemen, dat is dit. Het overlijden van de voedster van Rebekka. Ja, wat betekent dat nou? De voedster van Rebekka, die staat voor de melk die ze het jonge kind en mogelijk ook Jacob heeft gegeven. En de naam Deborah betekent zoveel als bij, degene die de honing aanbrengt. Melk en honing, de tekenen van het beloofde land. Er zoemt hier iets doorheen van Jacob, ondanks dat wat er gebeurt, ondanks de weg die jij gaat, er ligt een belofte voor je. Het volgende bij het overlijden van die voedster is dit. Het lijkt wel alsof daarmee ook gezegd wordt, want deze voedster zal ook de voedster van Jacob kunnen zijn geweest. De kinderjaren van Jacob zijn voorbij. De tijd van zwerven, de tijd van maar kunnen. Het is voorbij, hij is groot geworden, volwassen geworden. En als we dan naar dat andere moment van de dood kijken, dat verdrietige van Rachel in haar kraambed, dan noemt zij haar kind Ben-Oni, zoon van de ellende. Nou, je zal maar met zo'n naam door het leven gaan. En tot op dat moment hebben Lea en Rachel, hebben de moeders, hebben de vrouwen hun kinderen de namen gegeven. Maar op dat moment grijpt Jacob in en zegt hij, nee, deze zoon zal Benjamin heten, zoon van mijn rechterhand. Op dat moment, op het moment dat Jacob naar verwachting eigenlijk helemaal in elkaar zal zakken, omdat zijn allerliefste overlijdt. Op dat moment hervindt hij zijn kracht en zegt hij nee. Nee, hij zal Benjamin heten. Later volgen de namen van al die 12 zonen. Eén voor één. Zij zullen Gods geschiedenis voortzetten. Stenen langs de weg. Nog één steen tot slot. Want waar gebeurt dit alles met Rachel? Het gebeurt in de omgeving van Efrat. Wij horen Efrata. Wij horen in de verte de velden van Efrata, waar eens die boodschap zal klinken van de Heer, van Jezus, die van Gods wegen is geboren. Een blijde boodschap. Jezus, verzoening van Gods wegen. Gods fundament, Gods hoeksteen van het koninkrijk, van het beloofde land dat eens zal komen. Bidden wij dan voor elkaar dat die steen ook een van onze stenen, zo niet de grootste steen van onze levensweg mag zijn. De hoeksteen waarop wij verder kunnen bouwen. De hoeksteen waarop we het aandurven om zijn koninkrijk tegemoet te gaan, waarin alles, God alles, in allen zal zijn. Amen.